Goedemorgen, broers en zusters, gemeente van God. Misschien een beetje een ongebruikelijke titel. De audiëntie bij de Allerhoogste Koning is niet zomaar mogelijk. Toch een vraag aan jullie, ook weet ik dat niet. Zijn er mensen die ooit het genoegen gehad hebben om bij audiëntie van de koning te zijn? Of door uw carrière dat de koning op bezoek kwam bij je werk? Nee, ik heb ook dat genoegen niet gehad. En daarom eventjes kijken. Ja, wat moet je gaan doen om bij de koning op audiëntie te gaan? En wie gaat er bij audiëntie bij de koning? Ik start vanuit het wereldse. En natuurlijk gaan we naar onze hemelse koning. Dus ik heb informatie gezocht op internet. Het zal misschien iets moeilijker leesbaar zijn, maar ik heb het erbij gestoken, de tekst. Ik ga het gewoon een keer overlopen. Voor degenen die op de website nog willen raadplegen, zullen zien wie dat er normaal op audiëntie gaat bij de koning. Je kunt ook op audiëntie gaan bij de paus en bij hooggeplaatste personen. Wekelijks de eerste minister, Alexander de Croo, wordt wekelijks op het matje geroepen. Om te overleggen hoe dat het gaat met ons dierbaar België. Alle leden van de federale regering, gewest- en gemeenschapsregeringen kunnen op audiëntie gaan. Parlementsleden, politieke leiders, maar ook vertegenwoordigers vanuit de economie, sociale, culturele en wetenschappelijke wereld. Universitaire wereld, militaire middens, de mediasector, hoge ambtenaren en gezagsdragers van provincie- en gemeentebestuur kunnen op audiëntie bij de koning. Als er u in slaagt een Olympisch goud te halen, dan België groot maken, mag je verwachten dat je naar de koning mag. In mijn studententijd had ik een goede relatie met een goede vriend Piet. En die heeft dat meegemaakt, dat de koning persoonlijk naar het bedrijf kwam. En die kwam handjes schudden bij iedereen. En hij had daar een foto van. Hij was daar heel trots op dat de koning hem persoonlijk begroet had in de firma. Wie kan er nog op audiëntie gaan bij de koning? Hoogwaardigheidsbekleders vanuit het buitenland, staatshoofden, ambassadeurs. Ik denk niet dat Poetin direct gevraagd zal zijn. Misschien later als de plooien glad gestreken zijn. Er is een dienst communicatie en media van het paleis. En die communiceert naar de buitenwereld wie dat er allemaal op audiëntie zal gaan bij de koning. En dan moest je het geluk hebben dat je mag gaan naar de koning. Dan heb ik nog wat opgezocht. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? En wat zijn eigenlijk een beetje de regels? De hoffelijkheidsregels. Wat doe je dan? Buig je dan? Of zeg je hallo? Nee. Dus de hoffelijkheidsregels zeggen dat je de koning begroet en de andere leden van de koninklijke familie door een hand te geven. Gewoon een hand geven. Maar je moet wel de juiste aanspreektitel gebruiken. Zijne majesteit de koning wordt aangesproken met sire. Dan vraag je natuurlijk de koningin. Haar majesteit de koningin mag je aanspreken met majesteit of mevrouw. En dan heb je natuurlijk de kinderen nog. De prinsen en de prinsessen, hoe ga je die aanspreken? Voor de prinsen mag je aanspreken met koninklijke hoogheid of monseigneur. En de vrouwelijke leden, de prinsessen, koninklijke hoogheid of mevrouw. Dus onthoud dat, als het zover is dat je naar koning Philippe gaat, dat je niet zegt mevrouw tegen koning Philippe en monseigneur tegen, ja, oké. Goed, toch wel heel wat op audiëntie mogen gaan bij de koning. Dat betekent dat je dus een verdienste hebt waarbij dat je België groot maakt. Oké. U voelt het al aankomen, maar gaan leidelijk aan van het wereldse niveau naar het hemelse niveau gaan. Want zeggen we, Jezus Christus is de hoogste koning. Maar ik heb wat even in de geschiedenis gedoken. En dan heb je een merkwaardige titel die al heel lang bestaat. En dat is de titel Koning der Koningen. Is geen typische Bijbelse uitdrukking. Kan het ook zijn. Later volgen daar dan de context. Maar initieel is dat een wereldse titel. En weet iemand van waar die titel komt? Koning der Koningen. Welke volk, welke traditie vanuit de geschiedenis, wie daar eigenlijk mee gestart is. Weet iemand dat? Nee. Het is gestart in het Midden-Oosten. in Perzië. Perzië kennen we minder goed, dat is het huidige Iran. Dat is het Perzië. Dus Koning der Koningen is een titel die vanuit het Midden-Oosten kwam en bijna vrij gelijkwaardig is met een titel dat wij wel kennen in het Westen, keizer. Dus eigenlijk oppermachtig over leven en dood en over grote rijken gaan heersen. De eerste keer dat dat toegekend was in de 13e eeuw voor Christus, dus eigenlijk de koning van Assyrië, met een prachtige naam dat je nooit meer gaat vergeten, ik had al gespieken. Tukulti Ninurta de eerste was degene die de titel droeg, Koning der Koningen. Dat is een naam dat je nooit meer vergeet natuurlijk. Mensen die wat ouder zijn, de jonge generatie gaan je niet kennen, hadden de Shah van Iran. Heb je dat geweten? Die is dan afgetreden voor Ayatollah Khomeini. En Shah is eigenlijk het Perzische woordje voor koning. Heel merkwaardig ook in het land Ethiopië heb je ook een titel Koning der Koningen. Dus die komt eigenlijk vanuit de wereldse entourage, oppermachtige bevelhebbers, keizerskoningen die over leven en dood konden beslissen. We gaan even kijken nu naar dus de Bijbel, wordt die titel ook vermeld. En een heel mooie, de Bijbel, het Oude Testament, is een rechtstreekse verwijzing naar Daniel, de profeet Daniel. In de Bijbel zijn er duidelijk twee van die keizers, van koningen, die vermeld worden. Dus Nebukadnezar de tweede en Artaxerxes de eerste waren diegenen die die titel droegen. Als je het boek Esther ook gelezen hebt, dan weet je dat je niet zomaar naar de koning komt. Ongewenst of onaangekondigd bij de koning verschijnen was eigenlijk de doodstraf. Dat kost uw leven. Als Esther dan moet opkomen voor haar volk en zo, is dat eigenlijk op risico van terechtstelling. In Daniel 2:37 krijg je de duidelijke verwijzing naar die koning der koningen, wat eigenlijk een Perzische titel was. Nebukadnezar was geen heerser over Perzië, maar van Babylon. Babylon. Okay. En daar lees je in vers 37, u, o koning, bent een koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Je ziet de duidelijke bevestiging in de Bijbel dat grote machtshebbers, keizers en koningen eigenlijk die positie kunnen innemen door de goedkeuring van God. Je wordt niet zomaar een heerser over de wereld als God het niet in zijn plan nodig acht. Dan gaan we even kijken naar de Nieuwtestamentische Koning der Koningen. En dat kan natuurlijk maar één persoon zijn. Dat is Jezus Christus. En ik heb een drietal Bijbelteksten gezocht waarin echt die antieke term, die al 3000 jaar bestaat, verwijst naar Jezus. In eerste tekst, in 1 Timotheus 6:15, zal ook nog een keer aan bod komen in de Bijbelstudie dit jaar, vers 15. De zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen en de Heere der Heeren zal die op zijn tijd laten zien. Hier terecht, koning der koningen, mag met een hoofdletter K, want hij is de allerhoogste koning. Openbaring 17:14. Vind je ook nog eentje? Ze zullen een oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want Heere der Heere is gij en koning der koningen, zal hen overwinnen en zij die samen met hem zijn geroepen, uitverkoren en gelovigen. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar u zult daartussen staan. Over wie zal het lam overwinnen? Dus hij is de allerhoogste koning der koningen. Hij zal overwinnen samen met de geroepenen, de uitverkorenen en de gelovigen. Jullie worden ook gerekend tot het leger van dus de grote koning. En dan heb je nog eentje in Openbaring 19:16. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Dus voor iemand in de tijd van Jezus, die de geschiedenis en de geschriften goed kende, het Oude Testament, wist perfect wie dat Nebukadnezar was en wat dat inhield, koning der koningen zijn. zagen direct de associatie met de grote keizer van Rome. En dat was een absolute machtshebber die besliste over leven en dood. Goed, ik ga even terug naar de titel. Je komt niet zomaar in audiëntie bij de Allerhoogste Koning. Ik ga je meenemen in het verhaal waar het mis aan het lopen is met de wereldse mens, die God niet kent en al overtuigd is van een aantal zaken die gebaseerd zijn op leugens. Een groot probleem van dus de goddeloze mens, die God verworpen heeft, of hem niet kent, of erin gerust is, is dat hij eigenlijk volgens de Bijbel een zondaar is. En een zondaar voelt zich als een visje in het water in een zondige wereld. En wat heeft die zonde aangetast? Alles. Ik ben zo geboren. Je lichaam is aangetast. Een groot bewijs daarvan, allen gaan geplaagd worden met kwaaltjes en ziekten en uiteindelijk zullen we sterven. De ziel is ook aangetast en de ziel is de dimensie van wilskracht, beslissingen nemen, je gevoelsleven en je gedachten. Maar ook je spreken is aangetast en het hart is ook geraakt. Eigenlijk is de mens, de initiële geboorte van de mens in Adam, is doordrongen van de zonde in alles eigenlijk. Als je dat beeldje wil onthouden, een beeld dat je moet voor ogen houden, is een spons pakken. Je hebt een emmer met pure zonde, dan wordt de mens daarin gedrongen, doordrenkt, hij zuigt het op. Het effect is, wij worden van nature geboren als automatisch opstandig. De ene God dat we aanvaarden initieel is onze eigen God, de afgod, het ik. En we zijn haters en vijanden van God. Dit is de waarheid van de Bijbel. Geen lastig om naar buiten te brengen als je gaat evangeliseren, omdat mensen zich zo niet zien. Iedereen ziet zichzelf als zeer goed. Ik ga je meenemen in een gedachtenexperiment. Als je ooit stilgestaan hebt bij de grootheid van God en de heiligheid van God, wat er zou gebeuren als iemand zomaar plots voor de volle glorie en heerlijkheid van God zou verschijnen. Waar dat er dus geen rem op zit van de kant van God. Wat denk je dat er daarmee gaat gebeuren? Wat? Iemand een suggestie?
Neervallen.
Verbranden? Neervallen? Ja, gaat in de goede richting. De waarheid is dat dus het verschrikkelijk zal zijn. De toorn van God vanuit zijn heiligheid is zo groot, als iemand zo verschijnt voor die heerlijkheid en die barrière van God zou weggenomen worden, zijn liefde tempert dat, dan gaat die mens onmiddellijk verbranden, het gaat verder zelfs. Heb je ooit gezien de kracht van een kernbom, van een atoombom? Dus om Japan te verslaan in de Tweede Wereldoorlog zijn er daar een paar atoombommen gesmeten. Misschien heb je die documentaires gezien, heel ingrijpend. Van een aantal mensen die bij de kern zaten van de ontploffing, zag je enkel nog de schaduw van de personen. Die waren letterlijk opgelost. Dus tot het laatste atoom verdwijnt. Hetzelfde dat je kunt meenemen als gedachte-experiment, als je wil weten wat er zou gebeuren met iemand, een zondaar. Wat zou er gebeuren moest je iemand vlak naast de zon droppen? Dat is hetzelfde. De oppervlaktetemperatuur van de zon, even opgezocht, tussen 4000 en 6500 graden Celsius, gaan u niet meer terugvinden. Zelfs geen enkel atoom niet meer. U verdampt gewoon. Oké. Dus het antwoord kennen we vanuit de Bijbel. Vanuit de heiligheid van God. Maar God heeft natuurlijk een veiligheid ingebouwd. Anders zou hij nooit de mens kunnen benaderen. Moest hij zijn volle glorie aan de mens verschijnen, dan zie je die mens niet meer terug. Die is gewoon weg. Het spel gaat verder dan verbranden. Je kunt het niet vergelijken met een vlammenwerper waar iemand in brand staat. Je gaat gewoon verdampen onmiddellijk. Goed, je had dat ervaren. Als je mensen gaat hebben die nog niet gelovig zijn en gaat over de Heer spreken en de heerlijkheid, En ik weet, Jezus heeft een hoge aaibaarheidsfactor. Hij is lief, hè. Dat is de liefste mens die er is. Maar hij is ook God. En hij is ook heilig. En een van de domste uitspraken die je gaat meemaken, echt dwaas, omdat ze nooit over nagedacht hebben, dan zeggen ze, als ik God zie, dan ga ik geloven. Niet doen, hè. Niet doen, we gaan u niet meer terugvinden. Nee. Niet doen, hè. Je wil God niet zien in zijn glorie, want dit overleef je niet. En de reden is de zonde. Hebreeën 12, 29 zegt heel duidelijk, God is een verterend vuur. Als je dat beeld doorhaalt van die atoombom, de zon, en misschien nog veel heftiger, miljoenen graden Celsius, je kunt niet in die omgeving blijven. Dat gaat gewoon niet. Er moet iets gedaan worden om dus dat mogelijk te maken, dat contact. Maar even kijken, in de Bijbel zijn er een aantal mooie verhalen waar dus die zondige mens in de eerste keer met die heerlijkheid en die glorie van God in contact treedt. Gelukkig zit er een veiligheid op van de kant van God, anders kon er niemand in contact treden. Een heel gekend verhaal is, kan je meenemen naar een paar mensen uit het Oude Testament. Je hebt er ook in het Nieuwe Testament die de glorie van God mogen aanschouwen. En een heel gekende is Mozes natuurlijk. Mozes ging ook niet zomaar vrij uit. Hij had een moord begaan in Egypte. Was eigenlijk een moordenaar, was gevlucht voor zijn leven. En ik stond hij met zonde. Moest God zelf de veiligheid niet ingebouwd hebben, dan kon Mozes eigenlijk nooit God benaderen. Gelukkig dankzij de liefde van de Heer voor de mens zit er een grote veiligheid op. Ik ga even met u meenemen. Exodus 24, 13 tot 18. Waar het verbond van God met het volk wordt gesloten. Ik lees vanaf vers 13. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Joshua. En Mozes klom naar boven de berg van God op. Hij zei tegen de oudsten, blijf hier op ons wachten totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aaron en Hoer blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verderop. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Als je het verhaal goed leest, misschien heb je ooit een documentaire of een film gezien, was het volk doodsbang. De schild in een berg was omhuld door de wolk van God. Je had bliksems, je had vuur. De stem van God was hoorbaar. En eigenlijk waren ze doodsbang. De kracht van God was openbaard, rechtstreeks. En hij keelt het volk, zegt, wij durven niet meer gaan. Mozes, ga jij maar. Ik wil uw aandacht vestigen op het eerste. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Als God zich openbaarde, was het als de schepper van hemel en aarde, oppermachten. Hij zou voor minder wat vrees hebben. Dan snap je eigenlijk wat je positie is als mens ten opzichte van de Almachtige. Ga je nog nemen naar een tweede voorbeeldje. Jesaja komt hetzelfde tegen. In een iets andere context. Je wordt geconfronteerd met een heilige God. En het is de plaats waar Jesaja tot roeping wordt geroepen om profeet te zijn. Jesaja 6, vers 1 tot 6. Ik geef u wat tijd om mee te volgen in uw Bijbel. En daar lees ik vanaf vers 1, Jesaja 6, vers 1 tot 6. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De ene riep tot de andere, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten, gezien. Ik wil uw aandacht vestigen op vers 5. En je mag dat op jezelf betrekken. Denk jij dat je nu in de wereld een andere positie inneemt? Jij bent de vertegenwoordiger van de koning der koningen. Je bent jezelf met de Heilige Geest. En ik weet, alles dat uit onze mond komt, is niet altijd heilig. Ik weet dat. Jullie weten dat ook van mij. En dan kun je gewoon inleven. Jesaja die in confrontatie komt met die Heilige God. Ik ben een man, een vrouw, met onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. Vervang ik door jou en het volk door Vlaanderen. Je familie, je buren. Denk je dat dat nu beter is? Nee. Nog een derde voorbeeldje. Nog een profeet die dus in contact komt met die Heilige God. Ezechiël. Hoofdstuk 1, vers 26 tot 28. En daar krijgt hij een visioen van de heerlijkheid van de Heere. Weinig gegeven. Je ziet duidelijk bij de roeping van bepaalde profeten, zieners ook in het Oude Testament, dat God zich openbaart zoals Hij het wil. Maar duidelijk maakt, het is ik, Yahweh, de Allerhoogste. Geen twijfel mogelijk wat je gezien hebt. Dan lezen we even vanaf vers 26. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven op wat een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal rondom van binnen, als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dit zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Dus als ik even terugkeer. Als Jesaja geroepen wordt, zegt hij zelf. Als je dus voor de heerlijkheid van God verschijnt. Je beseft, dit is de schepper van hemel en aarde. Ik ben eigenlijk maar een onwaardig mens. Een zondaar. Zeker niet absoluut heilig. En dan zijn die woorden goed te begrijpen. Wee mij. Ik verga. Dat was ook iemand zei, voorovervallen. Was het jou, Achille? Ja. Dus als je dus in contact komt met de Heilige God, dan kun je niet anders dan zwijgen, denk ik, en in ontzag aan zijn voeten vallen. Want ik verga. Let op, het Bijbelse vallen is voorover altijd. Dus de aanbidding is voorover. En hier zie je het. Ook. Je ziet. Toen ik dat zeg, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde. Dat is het niet achterover of opzij. Gewoon vooruit. Puur ontzag. Ook Ezechiël snapte. Man. Als God die recht spreekt over elk woord dat ik uitgesproken heb. Alles wat ik gedaan heb. Mijn onheiligheid, mijn onzuiverheid. Dan is het gedaan met mij. Hij beseft hoe nietig hij is. En hoeveel macht de schepper over u heeft. Ontzag voor een heilige God. En dan kom ik aan een aantal denkfouten als je gaat buitenstappen. Familie, evangeliseren. Ga je een aantal grote denkfouten tegenkomen bij mensen. Je kunt dat niet altijd kwalijk nemen. Wanneer hebben ze echt de waarheid gehoord? In de Rooms-Katholieke Kerk? Op het nieuws? Internet? Media? Mediafiguren, zangers, filmsterren, hebben ze daar de waarheid gehoord? De kans dat een mens de waarheid hoort, de absolute waarheid, is klein. Je kunt hen niet altijd kwalijk nemen dat ze weg zijn met een deel leugens die iedereen uitbazuint. Het is niet omdat 1 miljoen mensen of 1 miljard mensen iets uitspreken dat het de waarheid is. Dat is nou iets anders. Eerste grote denkfout. Mag dan aan de meeste mensen vragen, zeide hij een kind van God, die toch een beetje godwillend zijn, en dan gaan ze volmondig van, ik ben een kind van God, man, ik ben een kind van God. En die denkt, hij of zij denkt, ik ben een heel goed mens, fantastisch mens, ik doe goede dingen. En ik mag dus automatisch op audiëntie bij de koning der koningen. Wrong. Denk jij met je zondigheid dat je voor die koning kunt verschijnen? Denk gewoon aan diegene die aan die atoombom en die zon. Nee, dat is een grote denkfout. Heb ook bewogenheid en liefde voor degenen die de waarheid nog niet kennen. Die zijn dus geïndoctrineerd door de leugens van de wereld, wat ze gehoord hebben van hun ouders, van familie, van priesters, van godsdienstleraars, van het nieuws, van de media. Waar hebben ze het gehoord? Romeinen 6:23 zegt heel duidelijk het volgende. Het loon van de zonde is altijd de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Er moet iets gebeuren. Opdat je op audiëntie zou geraken bij die koning en dus niet verdampt en onmiddellijk terechtgesteld wordt, moet er iets gebeuren. Die zonde moet eruit. Die moet weggenomen worden. Heel grote denkfout. Ze denken dat ze kinderen van God zijn. Ze denken sowieso dat ze goed zijn. Dat ze goede dingen doen. En dat zal waar zijn. In C zijn dat goede dingen. Ze hebben een gouden hart. Maar dat is niet de norm waarmee God gaat beoordelen. Dus dat probeert dat begrip te hebben voor uw kinderen, kleinkinderen, buren, collega's die stap nog niet gezet hebben. Ze zien de waarheid nog niet. En het tweede grote denkfout, dat de meesten gaan maken, is de volgende. Gaat dat zeer goed ervaren. Is dat ze recht hebben op de hemel. Als je vraagt aan de meeste van die mensen, wil je eeuwig leven? Iedereen vecht om te leven. Tenzij dat je echt depressief bent, of dan zo. Maar een mens die gezond is, wil leven. En als je eeuwig leven kunt hebben, ja, wauw. Ze denken dat ze recht hebben op eeuwig leven. Dan de reactie die je kunt hebben, nogal confronterend is. Dan mag je tegen die persoon in liefde zeggen. Noem mij 1 reden, als je vannacht sterft, waarom God jou binnen moet laten. Het antwoord dat je zal krijgen, zal alles zeggen waar dat die persoon staat met zijn geloof. Een heel confronterende vraag. Noem mij 1 reden. Waarom, God, moest je vannacht sterven of vandaag? Waarom staat de poort van de hemel dan open voor jou? Waarom mag je binnen? Dan ga je alle soorten antwoorden vinden. De meest hilarische. En dan ga je zien wat die mensen eigenlijk ook geloven. Als het antwoord niet is dat ze gewassen zijn door het bloed van Christus op Golgotha, dat ze niet wedergeboren zijn, dan weet je dat ze een leugen geloven. En dat ze in een afgod geloven. Want er zijn er die geloven, God is liefde en iedereen gaat naar de hemel. Alle wegen leiden tot Rome en iedereen geraakt wel in de hemel. Dat is een heel grote leugen die enorme gevolgen heeft voor de eeuwigheid. Ze moeten gewassen worden door het bloed van Christus en ze moeten geboren zijn. Ik wil er niet te veel naartoe gaan, omdat ik dat een beetje verdrongen heb. Het zit nog levend in ons, de coronaperiode. Wat moest je doen om een potje koffie te gaan drinken? Ja, je moest gevaccineerd zijn. En je had dat CST nodig. Corona Safety Ticket. Je kon anders dus niet in een zaak gaan eten en zo. Omwille van heel wat veiligheidsmaatregelen. Allemaal begrijpbaar. Maar je kon dus niet zomaar op restaurant, cafetaria, brasserie. Reizen zonder uw CST. Als je mensen wil overtuigen, en ik weet dat dat in u zit, bewogenheid voor je kinders, kleinkinders, geburen, familie, die nog met die leugens rondlopen, maar je kunt het echt niet kwalijk nemen, maar hebben ze de waarheid ooit gehoord? Eigenlijk heb je een JST nodig om in de hemel te geraken. Jesus Safety Ticket. Dat heb je nodig. En dat is iets dat je kunt aangrijpen. De corona zit vers in ogen. Je kunt niet zomaar binnenstappen. Je hebt dus je JST, je Jesus Safety Ticket nodig. Om niet op restaurant te gaan of je koffietje te gaan drinken. Maar binnen te mogen in de hemel. En dan ga ik afsluiten met een belangrijke theologische vraag. Misschien heb je er nog niet bij stilgestaan, maar ik ga je toch dwingen om er over na te denken. Waarom in godsnaam is het mogelijk dat de geest van God, pure heiligheid, heilige geest, in jou kan gaan wonen, die geboren is als een zondaar? Zie het al gebeuren, als die binnenkomt, dat weg zijn. Oei, waar zit die veiligheid? Misschien ooit over nagedacht, hoe kan dat eigenlijk? Dat de Heilige Geest, in het Oud Testament rustte de Geest op de profeten. Maar bij ons is die inwonend. Bij de wedergeboorte is die inwonend. En het antwoord staat ook in de Bijbel. Dat is een mooi principe. De Bijbel verklaart altijd zichzelf, maar je moet een beetje gaan graven. Ik ga je een aantal tipjes van de sluier opgeven. Om dat duidelijk te maken waarom de Geest van God, pure heiligheid, in die zondige mens kan binnenkomen. Wat is de sleutel? Wat is de sleutel? De Bijbel maakt duidelijk dat de wedergeboorte slechts mogelijk is na bekering en het levende geloof in Jezus als de Messias die stierf om de straf te dragen voor jou. Daar heb je de sleutels. Er is bekering nodig. Kijk naar alle profeten, kijk naar de Oud-Testamentische profeet, kijk naar Johannes de Doper, kijk naar Jezus en zo. Het eerste dat ze altijd vragen is, bekeert u? Besef dat je dus een zondaar bent, dat je eigenlijk niet kunt verschijnen voor een heilig God, want zijn toorn laat het niet toe. Je snapt dus ook dat je niet zomaar in die hemel kan binnenstappen, want in de hemel is de Heer altijd aanwezig, is de koning altijd aanwezig, van zodra zou je binnenstappen, zou pssst zijn. Je kunt dus echt niet binnen in die hemel. Je hebt bekering nodig. Maar daar komt het antwoord. Je bent bij wedergeboorte gewassen door het bloed van Christus. En die zonde is weg. Echt weg. Niet bedekt, maar weggenomen. Dus die barrière is weg. Op dat moment het voorhangsel verdwijnt. En die verzoening is er. Die prijs moet betaald zijn. Dus hetzelfde bij het gerechtelijke systeem op aarde. Het principe van een waarborg. Als je een straf draagt en je moet verschijnen voor de rechter. En er is iemand die die straf kan dragen in jouw plaats. En de rechter kan je vrij spreken, ga je ook vrij uit. En dat is hetgeen dat gebeurt. God is ook een rechter. Je gaat vrij uit. Waarom? Jezus droeg de straf. En je kan vrij uit. Ben je vrij? Ben je schuldig? Ja, 100% schuldig. Maar er is iemand die borg neemt voor jou. Je moet het wel geloven dat hij de prijs betaalde. Wat zegt de Bijbel ook? Na wedergeboorte word je een nieuwe schepping. Die zonde plakt daar niet meer aan. Die is weg. Op dat moment word je ook een kind van God. Kun je dus hem ook benaderen als een kind. Ik weet niet hoe dat jullie vroeger opgevoed hebben. De meeste van ons hebben kinderen gehad, of hebben nu kleinkinderen over de vloer. Hoe gaat dat bij jullie? Moeten die kleinkinderen en kinderen een audiëntie aanvragen als ze iets nodig hebben? Ik weet niet hoe dat je opvoedt, maar dat kan. Je zegt, ja, 4:15 kun je eventjes bij pa of ma verschijnen. Nee, hopelijk is het niet zo verlopen en had je het nodig, dat kon je naar pa en ma. En zeker met de kleinkinderen. Dus je bent gewassen door het bloed van Christus. En wat zeggen wij? Witter dan de sneeuw. Er is dan geen spoortje zonder meer te bekennen. Dus de kans dat je gaat verdampen is er niet meer, want die zonde is er niet meer. Ook een gedachte-experiment dat je moet doen. Als wij naar iemand kijken, gelijk wie, kunnen wij nooit het hart zien. Wij kunnen dat niet. Wij weten niet, door te kijken naar die mensen, is die wedergeboorte. Dan ga je meenemen van het perspectief van God. Als God naar de mens kijkt, wat wil hij zien? Hij wil Christus zien. Hij is de enige die zonder zonde was. En als God naar jou kijkt vanuit de geestelijke wereld, het eerste dat hij moet zien is Christus. Daarom zeggen wij zijn in Christus. God ziet niet eerst jou, Je ziet het werk van de Heilige Geest. Je ziet Christus in jou. En je ziet geen zonde. Waarbij dat er geen behoefte is aan... Je ziet het niet. Vanuit de menselijke kant, de vleeslijke kant, zien wij dat niet. Maar God ziet het hart. En dit moet gewassen zijn door de Allerhoogste. Je bent ook rechtvaardig verklaard. Voor mensen die in contact komen met de rechtbank, geen aanrader, dat weet dat de rechter macht heeft om uitspraken te doen. Een christen, een wedergeborene, is ook rechtvaardig verklaard. Dat betekent dat men niet meer moet afkomen met een beschuldiging. Het wit gewassen zijn, de zonde weggenomen, het is genageld aan het kruis. Elke betichting, en de aanklager is de Satan, elke betichting, dat is een zondaar, en moet je kijken wat hij zegt en wat hij doet, speelt geen rol. Dat heeft men gedaan met uw beschuldigingen. God heeft gezegd, het is mijn kind. Het is rechtvaardig verklaard. Wat gebeurt er nog bij wedergeboorte? Je wordt voor eeuwig verzegeld door de Heilige Geest. De Heilige Geest komt inwonen. En nu het antwoord op die vraag, hoe kan dat dat die Heilige Geest in jou komt? Omdat God eerst wat voorbereidend werk gedaan heeft. Hij heeft eerst die zonde opgekuist. Blanco. En dan kon die binnenkomen. Ah. Je bent voor eeuwig verzegeld door het onderpand. De Heilige Geest is uw zegel. Zijn maar zeker in de geestelijke wereld, demonen, duiven en zo, ziet uw zegel. Deze is van de koning. Deze, die zoon, die prins of prinses, zoon, dochter, is van de koning. Ik heb niet zomaar iemand ten laste van mij. Dit maakt ook dat je vanaf nooit meer alleen zult zijn. En dat je de kracht van God zult krijgen, via die Heilige Geest in jou, om weerstand te bieden. Tegen de zonde, nee te zeggen, te proberen een heilig leven te leiden. Gaan we struikelen? O ja, misschien zelfs dagelijks. Maar uw adoptie kan niet meer geschrapt worden. U bent een kind van de Allerhoogste. En de Bijbel zegt duidelijk 1 Johannes 1:9. Als je zonden behaat als christen, beleid ze dan voor uw vader. Hij zal u vergeven. Het is niet omdat de kleine thuis, de kleinkind die op bezoek was... En die steekt wat kattenkwad uit, dat je onmiddellijk naar de notaris stapt en ik ga een kleinkind onterven. Zo hard zei hij niet. Ook de Heer is zo hard niet. Uw kind moet opgevoed worden, maar hij moet het bekennen en beleiden. Snap dus, nu ga je begrijpen waarom je die titel genomen hebt, dat je niet zomaar op audiëntie kunt bij de Allerhoogste Koning. Het lukt al niet bij koning Filip op de koffie te gaan. Waarom denk je dat de koning der koningen, die over alles heerst, over heel het universum schepper van hem, dat je daar zo eventjes kan binnenstappen? Er moet iets gedaan worden aan uw zondeprobleem. En het is gedaan door God zelf. Jezus stierf voor ons. We zijn witter dan de sneeuw. En ook een nieuwe schepping. Kijk eens die spons daarover. God hij weet perfect wat hij allemaal gedaan heeft, maar hij heeft de kracht, de mogelijkheid om al uw zonden te vergeten. In het diepste van de zin. Ik wil u iets bemoedigen. Weet hij dat de christenen, de wedergeboren, de rijkste mensen ter wereld zijn? Ja, Frankie, je zou kunnen zien naar de facturen die aan in de keuken hangen. Als je Christus hebt, ben je de rijkste mens ter wereld. Zoek eerst het koninkrijk en de rest zal u toegevoegd worden. Waar is het koninkrijk waar de koning is? Verzamelen schatten in de hemel. En misschien ervaren we dat niet in dat korte leventje dat we hier op aarde zitten. Er is veel ellende en veel kommer en kwaal. Maar richt uw blik op Christus. Het is uw grootste rijkdom. En nu het mooie, omdat je dat kind van God geworden bent. Maar anytime, any place, anywhere, op audiëntie. Je moet geen afspraken maken met hem. Heb je nood? Vader, hier ben ik. Moet je nu een keer wat weten? Dit heb ik nodig. Help mij, bescherm mij. Je bent de rijkste mens ooit, wanneer je mag, elk moment, op audiëntie, bij de Allerhoogste. Besef dat. Amen.